Gemeente, ik herinner u aan de collecte, de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor de zondagsschool. Deze collecte zal bij de uitgang worden gehouden. En aanstaande vrijdag, en dit is dan de tweede huwelijksafkondiging, zal de bevestiging plaatsvinden van het huwelijk van Rinus Vroegendewey en Mario Thale. De dienst begint vrijdagmiddag, zo de heren wil, om 14:15. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 106e psalm het derde vers. Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het Matthäus-evangelie, het 26e hoofdstuk, de verzen 17 tot en met 30. Matthäus 26, vanaf het 17e tot en met het 30ste vers. Na de schriftlezing zingen we Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, vers 2. We lezen dus Matthäus 26 vanaf vers 17. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Thank you.
gemeente, we nemen vanmorgen onze Heidelbergse catechismus ter hand. We hebben geruime tijd in de avonddiensten onze catechismus gelezen. En zoals we dat wel meer gewend zijn, wisselen we dat dan weer eens af door een periode ook in de morgendienst de zogenaamde leerstof te behandelen. Vandaar dat we vanaf vandaag maar weer in de morgendiensten de catechismus gaan lezen. Zondag 29. Dan zijn we nog in dat gedeelte van onze catechismus waar gesproken wordt over het heilige avondmaal. Ook in zondag 29 gaat het daar dus over. Ik lees u dit gedeelte. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Laten wij eerst Gods zegen bidden. U brengt ons samen, Heere, aan deze plaats, waar wij ook in dit morgenuur uw heilig woord weer mogen vinden en waar we met elkaar rondom dat woord mogen vergaderen. En het is toch vanuit uw woord dat u ons ook vandaag weer wilt onderwijzen, vanuit het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wat een zegen is het, Heere, dat we dat voorrecht altijd nog hebben en dat dat woord onder ons verkondigd mag worden onverkort. Niet via een exegese die door de kerk is vastgesteld en waar de dienaren van het woord niet van mogen afwijken, maar dat dat woord verkondigd mag worden naar de zin en mening van uw geest. Dat is niet altijd zo geweest in de geschiedenis van de kerk. Er zijn jaren, er zijn zelfs eeuwen geweest waarin dat woord overheerst werd, overgroeid was door de traditie, door de opvattingen van mensen, door de leringen van mensen en van kerkelijke vergaderingen zelfs. Als we denken aan de donkere periode van de middeleeuwen, toen van het evangelie van de Heere Jezus Christus weinig meer te bespeuren was, en toen het woord niet in al zijn vrijheid en in al zijn vastheid en in al zijn zaligheid kon en mocht worden verkondigd, Denk aan die periode, heren, waarin gij in de dagen van de reformatie genadig een einde gemaakt hebt, toen gij dat woord weer teruggaf aan uw volk en toen gij de bazuin van het evangelie weer een helder geluid deed voortbrengen en toen die blijde boodschap van een volkomen gerechtigheid in de Heere Jezus Christus voor een arm en verloren zondaar weer mocht worden gepredikt en toen gij dat woord en de herstelde prediking van dat woord ook zo rijk vergezeld deed gaan met de krachtige en heerlijke en onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Heren, we danken u ervoor dat wij kinderen der reformatie mogen zijn en dat we niet in de kerk van het bijgeloof zijn terechtgekomen en dat we niet onder een valse godsdienst opgroeien en leven en dat we niet in het heidendom zijn terechtgekomen. Dat had allemaal gekund. Wat een zegen is het, heren, dat wij, en dat geldt toch van verreweg de meesten van ons, van het begin van ons leven af aan al, onder de prediking van het evangelie van Jezus Christus mochten komen. En dat dat woord er vandaag nog is. En dat niemand, ook geen overheid, ook geen kerkelijk gezag, ons verhindert om dat evangelie te lezen en te spreken en te beluisteren. Maar we zijn er niet, heren, als we kinderen der reformatie zijn. Dat heeft nog geen enkele verandering in ons hart teweeggebracht. Waar u in uw voorzienigheid ons deed geboren worden en waar u in uw voorzienigheid ons deed opgroeien, dat mag wel spreken van uw bijzondere zorg en van uw leiding in ons leven, maar dat geeft nog geen garantie ten aanzien van de gesteldheid van ons hart. Integendeel, ook kinderen der reformatie moeten wederom geboren worden. En wat we horen moet persoonlijk kennis gekend worden en moet persoonlijk bezit worden en persoonlijk beleefd worden. En al weten we het van de algenoegzaamheid van de offeranden van Christus en al weten we van de volkomen vergeving van al de zonden van al uw volk alleen op grond van dat bloed dat hij heeft gestort en al weten we van al die waarheden die de reformatie weer heeft ontdekt en die in de kerk der reformatie mag worden verkondigd, al weten we al die dingen en al zouden we ze nog allemaal op een zuivere en volmaakte manier weten ook, dan nog, heren, gaat het om die genade weldaad die u alleen verrichten kunt door uw Heilige Geest in onze harten. Dan zullen we persoonlijk toch ook gereformeerd moeten worden. Dan zal er van binnen waarachtige bekering moeten zijn. En dan zal dat ook naar buiten toe moeten blijken. We moeten niet alleen van allerlei dwaalleer verlost worden, maar bovenal van ons bedriegelijke, arglistige, zondige, verdorven hart, van ons ongeloof, van onze blindheid, van onze schuld. Heren, wij bidden van u dat we daar ook werkzaamheden mee mogen hebben. En dat dat in ons leven dingen zijn waar we inderdaad deel mee aan mogen hebben. We bidden u, heren, dat we zo door uw Heilige Geest mogen worden vernieuwd en veranderd en herschapen, dat wij het beeld van uw Zoon mogen dragen. We bidden u dat ge daartoe de prediking van deze dag ook aan dienstbaar zoudt willen stellen. Als we vanmorgen onze catechismus weer ter hand nemen en met elkaar weer mogen gaan lezen wat onze catechismus op grond van uw heilige woord zegt over het sacrament van het heilige avondmaal, En als we vanavond andermaal mogen samenkomen als u het ons geeft, om met elkaar weer te lezen in de geschiedenis van de bekering van de stokbewaarder in Filippi. Heren, wilt u dat woord, zoals het vandaag onder ons verkondigd mag worden, op deze dag na de hervormingsdag, dan ook dienstbaar stellen aan onze persoonlijke, innerlijke hervorming. En dat we zo mogen leren kennen, en dat voor het eerst of bij vernieuwing, dat Christus alleen een volkomen zaligmaker is. Geef dat wij hem mogen leren nodig krijgen. En dat er in ons leven geen rust is, Heere, voordat we het weten dat wat hij tot stand gebracht heeft, ons door uw genadewerk ten goede komt. Dat dat ons tot een eeuwige zegen is. Geef dat we geen rust hebben, Heere, voordat we het weten mogen, dat hij ook de onze is. Ach, wij kunnen met minder toch eigenlijk niet toe. Heere, dat is het toch waar al uw volk en kinderen naar heeft te staan. Dat is het toch, Heere, waar een arme zondaar alleen maar mee gered en vertroost kan zijn. En dan weet u het wel, we houden ons op de been menigmaal met andere dingen. En met mindere dingen. En er zijn er die zich troosten en die zich bemoedigen met dingen die helemaal geen wezen en geen inhoud hebben. Die aan de buitenkant genoeg hebben, die aan wat vroomheid genoeg hebben, die met wat godsdienst tevreden zijn. En er zijn er ook, en daar horen toch ook oprechte kinderen Gods bij, die altijd nog blijven leunen en steunen op de genadegaven van u. Maar die de weldoener, die de gever, die de bron van alle gaven niet kennen. En eigenlijk ook nog aan hem voorbij leven. O Heere, wilt u het in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing zo bewerken, dat wij niet meer zonder u kunnen. Zonder u, de gever van al dat goede. Zonder u, Heere Jezus Christus, de bron van alle zaligheid. En dat wij zo mogen leren schuilen bij u en bij uw volkomen offeranden. Bij die volkomen en genoegzame gerechtigheid die gij hebt aangebracht. Heren, wij smeken u om uw onmisbare zegen. U weet wie wij zijn. U kent ons in al de levensomstandigheden. U kent ons in al de moeite en in de zorgen en in de zwarigheden van het leven. U kent ons ook als we reden tot dankbaarheid en blijdschap hebben vanwege onverdiende zegeningen die we ontvingen. Heere, u weet bovenal ook wie we zijn in onze verhouding tegenover u, onze schepper en onze wetgever. Heere, wij smeken u, geef dan een iegelijk van ons, nadat u weet dat we nodig hebben. En scheld ons al onze misdaden kwijt. Vergeef alle ongerechtigheid. En denk aan ons om Jezus wil. Ook aan hen die hier niet zijn kunnen. Aan de zieken, aan de bejaarden. Aan hen die om welke andere reden dan ook verhinderd waren om met de gemeente op te gaan. Velen van hen kunnen meeleven en meeluisteren. Zegen uw woord ook in hun leven. En als ze van elke verkondiging van het woord wellicht verstoken zijn, Heren, dan hebt u toch ook nog middelen en wegen om hun hart te bereiken. Doe gij het ons aan niets ontbreken, maar gedenk ons nog in uw ontferming, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het derde en het vierde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, en God zal mijn hoofd nu boven vijands benden. Gemeente, we hebben met elkaar de 28e zondag van onze catechismus gelezen in verschillende kerkdiensten. En toen gezien dat in die eerste zondag in onze catechismus die over het sacrament van het heilige avondmaal spreekt, diverse aspecten van dit sacrament worden getoond. We worden eraan herinnerd in zondag 28 dat het avondmaal een instelling van de Heere Jezus is. Dat Hij dit sacrament aan zijn kerk heeft gegeven dus. En we worden eraan herinnerd dat dit sacrament ook het sacrament van het geestelijke voedsel is. Dat de Heere aan zijn kerk, aan zijn volk voedsel wilt geven. Tot versterking, tot onderhouding van het geestelijke leven. Want zijn vlees, zo zegt hij zelf, is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. We hebben er stil bij gestaan dat het heilige avondmaal ook het sacrament van de gemeenschap is. De tafel der gemeenschap. Waaraan de Heere zijn volk vergadert, waar hij zelf met hen gemeenschap wil hebben en waar hij hen ook de beleving wil schenken van de gemeenschap met elkaar. En dat zijn eigenlijk allemaal praktische dingen. Vandaar dat die 28e zondag zich ook goed leende om overdacht te worden bij de bediening van het heilige avondmaal zelf, bij de voorbereiding, bij de bediening en bij de nabetrachting, omdat het daar zo uitermate om praktische aangelegenheden gaat. Maar onze catechismus kan niet alleen maar in praktische zin over het heilig avondmaal spreken. Er moet ook op een wat meer leerstellige manier, wilt u op een meer dogmatische manier, over dit sacrament gesproken worden. Zelfs is het nodig om op een nog wat meer polemische manier over het sacrament van het avondmaal te spreken. En daarmee bedoel ik dat in de behandeling van de catechismus over het heilige avondmaal ook het aspect moet doorklinken van de verschillen die er zijn omtrent het heilige avondmaal. Want daar denkt niet iedereen gelijk over. Er zijn juist op dit punt nogal ingrijpende en grote verschillen gerezen tussen degenen die zich christen noemen. En u moet de zuivere leer uiteengezet worden, maar de zuivere leer moet ook verdedigd worden. En de valse leer moet worden weerlegd. Dat is ook taak van de kerk. Ik hoef u dat toch niet te bewijzen vanuit bijvoorbeeld de brieven van de apostel Paulus, om te laten zien dat het ook tot de taak van de kerk behoort om de verkeerde opvattingen te ontmaskeren en de valse leer te weerleggen en te bestrijden. Dat mag wat negatief klinken en het mag veel positiever zijn om de zuivere leer uiteen te zetten enzovoort. Maar al klinkt het dan negatief, het mag toch in de prediking der kerk niet gemist worden. De apostelen hebben het ook moeten doen. Ze hebben de valse leer moeten ontmaskeren en de christenen van hun dagen moeten waarschuwen tegen die verkeerde leringen. En ze tegen die verkeerde leringen ook moeten wapenen, zodat ze de geesten konden onderscheiden of dat ze uit God waren of niet. Wel nu, onze catechismus volgt daar in het voetspoor van de Heilige Schrift, en ook de prediking zal van tijd tot tijd die aspecten moeten meenemen. En er zullen ook dingen moeten worden gezegd ter bestrijding en weerlegging van de valse leer. En helaas is dat nodig ook als het gaat over het heilige avondmaal. We zullen dat een volgende keer nog uitvoeriger aan de orde krijgen. Vanmorgen stip ik het alleen maar even aan. Namelijk de verkeerde opvatting van de kerk van Rome op dit punt. Dat wordt in zondag 29 ook wel bedoeld. Maar het wordt in zondag 30 en met name in vraag en antwoord 80 heel expliciet aan de orde gesteld. Als het gaat over de vraag naar het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis. Ik spreek daar vanmorgen dus niet over. Maar dan hebben we wel heel duidelijk een groot verschil tussen wat wij geloven omtrent het avondmaal en wat de kerk van Rome omtrent dit sacrament leert. Maar er is helaas, zeg ik daar uitdrukkelijk bij, ook binnen de kerken van de reformatie nogal wat verschil gerezen omtrent de betekenis van dit sacrament. Gisteren was het hervormingsdag en we hebben met elkaar de hervorming ook dit jaar weer mogen herdenken. En dan is er alle reden om met dankbaarheid de Heere te erkennen voor het vele goede dat hij in de reformatie en via de reformatoren heeft gegeven. En als ik zeg de reformatoren, dan denken we in de eerste plaats natuurlijk aan mensen als Zwingli, Luther, Calvijn. Maar er zijn er nog veel meer geweest die misschien wat meer op de achtergrond hebben mogen meewerken aan de prediking van het evangelie en aan de herstelling van de zuiverheid van de leer. Maar goed, ook onder die reformatoren was verschil van mening omtrent de betekenis van het heilige avondmaal. Veel punten waren ze het eens. Op, ik zou zeggen, de kardinale punten waren ze het eens. Hoe wordt een zondaar rechtvaardig voor God? Er was geen verschil over tussen Luther en Calvijn. Dat hadden ze allebei in de weg van ondervinding geleerd, maar dat hadden ze allebei ook uit de schriften bij het licht van Gods geest mogen verstaan dat een zondaar gerechtvaardigd is alleen uit genade door het geloof in de Heer Jezus Christus en alleen op grond van die volkomen gerechtigheid van Christus. En op andere punten konden ze ook hartelijke overeenstemming bereiken. En konden ze gemeenschappelijk de kerk van Christus helpen en dienen in het verstaan van het evangelie van Christus. Maar toch blijkt ook in de dagen van de reformatie onder de reformatoren, met alle licht dat God geeft en met alle inzicht dat hij hen schonk, dat het waar is wat apostel Paulus ergens zegt. Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. En je krijgt bij het lezen van de kerkgeschiedenis soms wel eens de indruk dat de Heere het expres zo doet, dat er toch ook onder zijn kinderen en onder zijn knechten verschil van mening blijft bestaan. En dat de Heere het expres zo leidt dat mensen die op vele punten met bijzonder licht bedeeld waren en die daardoor ook in staat waren om de waarheid Gods te ontvouwen en uit te dragen, op een bepaald punt in één keer uitglijden en soms dwaze dingen verkondigen. En waarom zou de Heere dat doen? Waarom zou de Heere dat toelaten? Waarom zou de Heere toelaten dat ook van zijn meest begaafde knechten en kinderen er zijn die soms in één keer iets dwaas doen of iets dwaas leren of een dwaas of minder verstandig boek of een traktaat publiceren? Niemand roemen in mensen. Zo houdt God toch ook voor zijn kerk de weg vrij, dat zij niet in de mens zouden eindigen, maar dat zij in hem zouden eindigen. En zo laat de Heer het zijn kerk iedere keer weer voelen, dat hoe begaafd en hoe begiftigd sommige van zijn knechten ook geweest zijn, ze slechts mensen zijn geweest. En dat zij de kerk niet bouwen, en dat zij de kerk niet bewaren en onderhouden, maar dat het bouwen en bewaren en onderhouden van zijn kerk het werk van de verhoogde Christus is, die dat doet door zijn woord en geest, en die daar weliswaar mensen bij gebruikt, maar dan toch telkens weer laat merken dat die mensen niet meer zijn dan slijk aan zijn vingers. Maar helaas, en dat zeg ik toch met nadruk, het sacrament dat door de Heere bedoeld was om zijn volk samen te binden. Denkt u maar aan die gedachte van de gemeenschap. Gemeenschap van alle ware gelovigen met elkaar. Dat sacrament dat met name bedoeld was ook om die gemeenschap te tonen. Eén brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Dat sacrament heeft juist veel verwijdering veroorzaakt. En dat sacrament heeft grote spanningen teweeggebracht, ook onder de reformatoren. En dat ging dan met name om de vraag, en ik moet u dat vanmorgen toch wat uitvoeriger zeggen, dat ging met name om de vraag, wat wordt er nu bedoeld door de Heere Jezus, als hij bij de instelling van het avondmaal zegt, dit is mijn lichaam. Niet waar, die woorden gebruikt hij. We hebben ze gelezen in Matteüs 26, toen hij met zijn discipelen aanzat aan de paasmaaltijd, en toen hij die gelegenheid gebruikt om het sacrament van het avondmaal in de plaats van het oudtestamentische paascha in te stellen. Toen nam hij het brood, en toen hij het brood brak, zei hij, sprak hij deze woorden, dit brood is mijn lichaam. Wat bedoelde hij toen? Wat bedoelde hij met name met het woordje is? Zwingli heeft zich over die vraag eigenlijk nooit zo druk gemaakt, want die heeft in het sacrament van het avondmaal eigenlijk alleen maar een gedachtenismaal gezien. En hij heeft gezegd, God doet eigenlijk niets in het avondmaal, alleen de gelovigen en de gelovigen samen doen wat. Zij gedenken. Zij gedenken de dood van Christus. Ze denken eraan terug wat de Heere ervoor gedaan heeft om zijn volk te verlossen. Ze denken alleen tot hun vertroosting en tot hun bemoediging aan die offerande eenmaal aan het kruis volbracht. Dat is eigenlijk alles in het avondmaal. Het is een gedachtenismaal. En als Zwingli gevraagd werd, doet God ook wat? Doet de Heere Jezus Christus ook wat? Dan zei hij, nee, het is een daad van de gelovigen. En is Christus dan ook als gastheer in het avondmaal aanwezig? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om wat de gelovigen doen. Dat was zijn opvatting, die eigenlijk nooit veel invloed gehad heeft, tenminste in de hoofdstroom van de reformatie niet. Dan was er daarnaast ook de Roomse opvatting, en daar kom ik een andere keer nog wel wat uitvoeriger op terug. Die Roomse opvatting die was en die is nog steeds dat Christus met die woorden, dit is mijn lichaam, bedoeld heeft te zeggen, kijk, dit brood is vanaf dit moment nu ook echt veranderd in mijn lichaam. Is betekent is. Het is echt niet langer brood, maar het is mijn lichaam. En die wijn is niet langer wijn, al smaakt hij nog als wijn en al ruikt hij nog als wijn, maar het is nu mijn bloed.
Het vreemde woord dat voor die opvatting gebruikt wordt, u kent dat hoop ik, is transsubstantiatie. De ene stof, de ene substantie is overgegaan in een andere stof. Brood is niet langer brood, maar is vlees en dan vlees van het lichaam van Christus geworden. En wijn is niet langer wijn, maar is bloed van Christus geworden. Is dat bijbels? Is dat de bedoeling geweest van de Heer Jezus toen hij zei, dit is mijn lichaam? Nee, vraag 80 zal dat nader uiteenzetten en zal dat nader weerleggen. Ik constateer alleen dat Rome dit nog altijd leert en dat de consequentie daarvan niet anders is en kan zijn dan afgoderij. Maar voor de rest laat ik het voor vanmorgen liggen. En dan was daar Luther die duidelijk afstand nam van die Roomse dwaling. Die daar helemaal niet mee kon gaan, maar die toch zo geïmponeerd was door het woordje is, dat hij het zo toch ook maar niet kon vergeestelijken. Voor hem was dat woordje dit is mijn lichaam toch van zodanig gewicht en van zodanige kracht dat hij het ook niet anders dan letterlijk kon verstaan. Alleen Luther wilde daarbij natuurlijk niet de dwaze stap maken die Rome maakt, dat hij geloofde in de verandering van de ene stof in de andere. Luther verwierp die leer van de transsubstantiatie. Hoe deed Luther het dan? Hoe verstond hij het dan? Hij nam het woordje eerst letterlijk. Dit is mijn lichaam. En toch zei hij, en het is een stukje brood gebleven. Brood is brood. En toch is het lichaam van Christus. Luther, hoe kan dat? En gebruikt hij het beeld van gloeiend ijzer. Als je ijzer in het vuur houdt, blijft het ijzer. Maar je ziet het vuur in het ijzer. Het ijzer wordt gloeiend, het ijzer wordt rood, het ijzer heeft als het ware het vuur in zich opgenomen. Zo is brood brood gebleven, maar het Christus is in dat brood ingegaan. En met en in en onder het brood, en dat zijn de voorzetsels die Luther gebruikt, met en in en onder het brood is Christus aanwezig en wordt de lichamelijke Christus, ja ja, de lichamelijke Christus aan al de gebruikers van het sacrament meegedeeld. Want, en zo leerde hij dan, bij de hemelvaart van Christus is zijn lichaam ook alom tegenwoordig geworden. Nou, daar gleed Luther helemaal uit. En daar is hij dan ook niet te volgen. En toen heeft God bewezen dat Luther ook onze wijsheid niet kan zijn. Maar dat alleen Christus Jezus ons tot wijsheid van God geworden is. En zo heeft de Heere Luther ingeschakeld. Maar opdat we geen afgod van hem zouden maken, heeft hij hem ook uitgeschakeld. Doet de Heer met al zijn knechten. Calvijn op een ander punt weer. Niet op dit punt. Op dit punt mogen wij leerlingen van Calvijn, van de hervormer van Genève zijn. En hoe zag die het dan? En hoe in navolging van hem beleidt onze catechismus het dan? Het woordje is betekent niet is. Zoals u en ik spreken als we een foto zien staan en u vraagt wie is dat? En de ander zegt dat is. En dan weten we allemaal wel dat dat de persoon niet is, maar alleen dat het die persoon afbeeldt. Zoals wanneer Farao gedroomd heeft, 7 koeien kwamen uit de Nijl. En later nog een keer 7 koeien. Eerst 7 vetten en daarna 7 magere. En dan moet Jozef die droom uitleggen. En dan zegt Jozef, die 7 vette koeien zijn 7 jaren. Zijn die koeien jaren? Zijn die jaren koeien?
Nee, die koeien beelden af, stellen voor 7 jaren. Zoals die foto uitbeeld, afbeeld, voorstelt, representeert de persoon van wie die foto is. Zo is dit brood het lichaam van Christus. Dit beeld af, laat zien, vertegenwoordigt, is de representant van mijn lichaam. En is de Heere Jezus dan aanwezig? Jawel. Want na zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Als u zondag 29 leest, moet u eigenlijk zondag 18 ernaast leggen. De 2 middelste vragen van zondag 18. Want dan gaat het eigenlijk om dezelfde zaak. Is Christus aanwezig? Ja, maar niet lichamelijk. Niet lichamelijk. Lichamelijk is hij in de hemel. Daar hebben zijn discipelen hem toch heen zien varen. Daar is hij toch gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Dat lichaam van Christus, dat verheerlijkte lichaam dat op de paasmorgen uit het graf verrezen is, dat is maar op 1 plaats ergens in Gods geschapen universum. Op 1 plaats. Aan de rechterhand van de Vader. In de troon der heerlijkheid. Zeker ergens in het ganse heelal is de lichamelijke Christus. Maar alleen daar. Niet hier op aarde. Want zo is hij niet meer bij ons. En als de Heere Jezus dan beloofd heeft dat hij met zijn discipelen zal zijn tot aan het einde der wereld, hoe heeft hij dat dan bedoeld? Hij heeft het bedoeld door, hij heeft het bedoeld in deze zin dat hij na zijn godheid, zijn genade, zijn majesteit en zijn geest nimmer meer van hen wijken zal. En als de kerk des Heren avondmaal viert, dan is Christus daar in het midden. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest. Het is een geestelijke tegenwoordigheid. Zo is hij in hun midden, zo is hij de gastheer, zo ontvangt hij zijn volk, zo eet en drinkt hij met hen. Maar geen van de gasten aan de avondmaalstafel krijgt deel aan de lichamelijke Christus. Zo eten we zijn vlees niet en zo eten we drinken we zijn bloed niet. We zijn geestelijk in gemeenschap met hem. Nou, dat is de bedoeling van dit is mijn lichaam en dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Zo hebben we het gelezen in antwoord 78. Maar dan komt de vraag, antwoord vraag 79. Maar als het dan niet echt en letterlijk zo is, als dat brood dan niet echt Christus geworden is en als die wijn niet echt het bloed van Christus geworden is, waarom wordt het dan zo genoemd? Niet waar? Waarom noemt Christus het brood dan zijn lichaam als het toch niet echt zo is? En waarom noemt hij de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom noemt Paulus in navolging van Christus die drinkbeker de gemeenschap aan het lichaam en het bloed van Christus? En Christus, zo is het antwoord dan, spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. U herkent die woorden, die vonden we ook in zondag 27, toen het ging over de doop die het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde genoemd wordt. Waarom gebeurt dat dan als het toch niet echt geschiet? Als die doop niet echt de zonde afwast, waarom wordt die doop dan wel de afwassing der zonde genoemd? Nou, God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Diezelfde woorden vinden we in zondag 29 terug. En wat is die grote oorzaak dan? Wat is de reden of wat zijn de redenen die God heeft om het toch zo te zeggen? 2 redenen, ik vat ze samen. De eerste vat ik samen onder het woordje leren en de tweede Reden is samen te vatten onder het woordje verzekeren. Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen, dat is het eerste. Dat, om daarmee te leren, dat gelijk als brood en wijn die tijdelijk leven onderhouden, alzo ook het gekruisigd lichaam en het vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Hij leert ons dat, zoals brood en wijn een mens lichamelijk in leven houden, dat geestelijke voedsel een mens geestelijk in leven houden. Iedereen begrijpt dat. Je moet eten, wil je in leven blijven. Iedereen kan het dan ook begrijpen dat als daar geestelijk leven is, als God een mens bekeerd heeft, als God een mens deel aan zijn genade gegeven heeft, dan zal die mens, dan zal dat geestelijke leven onderhouden moeten worden en dan zal die mens moeten eten, moeten drinken. Wat? Het geestelijk voedsel en de geestelijke drank. Zal het geestelijk leven onderhouden worden, gemeente, dan moeten wij ons voeden met de ware levende Christus. Want zijn vlees is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. Het voedsel voor Gods kerk ligt in Christus. En van hem zullen ze gebruik moeten leren maken. En met hem zullen ze verzadigd moeten worden. Nu, en van die Christus is brood en wijn een afbeelding, een symbool. U begrijpt het. Nou, en nu zegt de Heere dus niet zonder grote oorzaak dat zijn vlees spijs is. Nu zegt hij niet zonder grote oorzaak, dit is mijn lichaam. Om ons te leren, om het bij ons in te prenten, om het ons in te scherpen, dat we zo afhankelijk zijn van dat voedsel. En dat het zo noodzakelijk is om dat voedsel, dat geestelijke voedsel te gebruiken. Waarom moet de Heere dat zo nadrukkelijk nog eens een keer zeggen? Waarom is het nodig dat hij ons dat leert en dat hij ons dat inscherpt? Och, omdat we geneigd zijn altijd weer te vergeten. Ook te vergeten dat hij het levende brood is. Ook te vergeten dat wij voedsel nodig hebben. Weet u, in ons dagelijkse leven, dan is als een mens gezond, is het meestal zo dat zijn lichaam hem wel zegt dat het tijd wordt om te gaan eten. Hij krijgt trek. En dus begint hij te verlangen naar de maaltijd. En als het nog te lang duurt, dan neemt hij ondertussen ook nog maar wat om zijn honger, om zijn trek te bevredigen en te stillen. Zo zou het geestelijk ook moeten zijn. En dan hoefde de Heere het ons ook niet meer te leren. Als het geestelijk leven gezond is, dan verlangt het naar voedsel. Dan is er dat hongeren en dat dorsten. Maar het geestelijke leven is vaak niet gezond en het functioneert vaak niet gezond. En we denken dat we heel anders dan in het natuurlijke. We denken dat we wel een poosje vooruit kunnen met het voedsel van verleden week. In het natuurlijke denkt niemand zo. Die zegt niet, ik heb verleden week nog gegeten, dus van de week kan ik wel zonder. Maar in het geestelijke is het helaas menigmaal wel het geval dat we teren op wat vroeger gegeven en genoten werd. En dat we dan voorlopig denken vooruit te kunnen. Maar als het geestelijke leven gezond is en gezond functioneert, dan werkt het zo niet. Maar helaas, de Heere weet dat we vergeetachtig zijn. De Heere weet dat we vaak genoeg hebben aan wat er eens een keer geweest is. De Heere weet dat het hongeren en het dorsten bij de zijnen niet zo gevonden wordt als het wel behoorde gevonden te worden. En daarom dringt hij het er bij ons op aan en daarom schrijft hij het ook in het sacrament zichtbaar voor onze ogen. Hij wil het ons leren. Denk er toch om, mijn volk. U hebt nodig
van keer tot keer en van dag tot dag gevoed te worden met het enige hemelse brood en met de enige hemelse drank, tenzij gij mijn vlees eet en tenzij gij mijn bloed drinkt, hebt ge geen leven in uzelf. Zult u het bedenken, kind des Heren? Dat is de regel in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de orde die de Heere heeft ingezet. Tenzij, dat wil zeggen, als u niet van dat vlees eet, hebt u geen leven. Als u niet van dat bloed drinkt, als u niet op de levende Christus georiënteerd bent, en als u niet de onderhouding van dat geestelijke leven zoekt, geduriglijk en dagelijks zoekt bij hem, dan teert u misschien op oude teerkost, maar daar zit geen leven meer in. En dan zoekt u het misschien bij ander voedsel, dan weegt u uw geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan, maar daar zit geen leven in. De Heere wil het ons leren en daarom zegt hij het zo nadrukkelijk: dit brood, mijn lichaam, hebt ge nodig. Dat voedsel, zoek dat dagelijks, zoek dat met inspanning van alle krachten, want daar en daardoor alleen kan het waarachtige geestelijke leven onderhouden worden. En als we het buiten dat voedsel zoeken, als we het buiten die Christus zoeken, waar dan ook, dan leidt het geestelijk leven schade. Dat is de eerste reden die de Heere heeft om zo nadrukkelijk te zeggen: dit is mijn lichaam. Hij wil ons wat leren. En het tweede, en dat vinden we aangeduid, en dat begint dan met de woorden: maar veel meer, de Heere heeft nog een reden die voor hem belangrijker is, veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. En waarvan? Dat wij zo waarachtiglijk aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Kijk, een mens als hij aan het avondmaal zit, eet hij. Dan eet hij met de lichamelijke mond een stukje brood en dan drinkt hij met de lichamelijke mond een slok van de wijn uit de beker. En er is geen vraag of hij wel eet. Hij proeft toch dat brood. En er is geen vraag meer over of hij wel drinkt, want hij proeft toch die wijn in zijn mond. Je hoeft aan iemand die aan het avondmaal zit of gezeten heeft niet de vraag te stellen: heb je nou echt wel brood op en heb je nou echt wel wijn op? Want dat is met zekerheid vast te stellen. Wel nu, zegt onze catechismus hier, veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Net zo zeker is de avondmaalganger ervan dat hij dat geestelijke voedsel ook ontvangen heeft, dat hij aan het ware lichaam en bloed van Christus deel gekregen heeft door de werking van de Heilige Geest. Zoals je er zeker van bent dat je met je mond brood hebt gegeten en wijn hebt gedronken, zo mag je er ook zeker van zijn dat je deel hebt aan die gekruisigde Christus. Daarom en daarom vooral zegt hij: dit is mijn lichaam. U zegt: is dat waar van alle avondmaalgangers? Dat waar van alle avondmaalgangers? Dat zeker, het is waar van alle avondmaalgangers dat ze een stukje brood eten en dat ze wijn drinken. Maar is het nou van allemaal ook zo zeker dat zij deel aan Christus hebben? Werkt het avondmaal dat dan automatisch? Ja, zegt Rome. Iedereen die aan het avondmaal komt, ontvangt Christus. Maar dat is toch juist de leer die we verwerpen. En terecht verwerpen we dat. Het is niet waar van elke avondmaalganger. U slaat die woorden toch niet over. Door de werking van de Heilige Geest. Het is waar, wat ik zo pas zei, dat een avondmaalganger zeker mag zijn van het feit dat hij Christus ontvangt en deel aan hem krijgt. Het is waar van elke avondmaalganger die ontvangt de werking van de Heilige Geest. En dat is nog wat meer dan dat je alleen maar avondmaalganger bent. Oh, je kunt ook nog avondmaalganger zijn terwijl je totaal onbekend bent met het werk van de Heilige Geest. Je kunt avondmaalganger zijn op grond van, ja, dat je belijdenis gedaan hebt, of op grond van het feit dat je meent dat je in die weg, de weg der gehoorzaamheid gaan moet, of op grond van het feit dat je ervan uitgaat dat dat hoort bij het lid van de kerk zijn, of op grond van wat gevoeligheden, van een bepaalde stemming, of op grond van nog weer wat andere dingen. Je hebt wel eens wat meegemaakt, je bent eens een keer uitgered, je hebt de Heeren eens een keer een belofte gedaan, en op grond van al dat soort dingen zijn er mensen die avondmaal vieren. Nu, al die dingen bij elkaar zijn nog niet gelijk aan de werking van de Heilige Geest. Ik zeg niet dat ze buiten het werk van de Heilige Geest omgaan, of ik zeg niet dat het werk van de Heilige Geest er niet mee gepaard kan gaan, maar als u echt niet meer hebt dan dat, dan hebt u te weinig. Dan hebt u geen grond om avondmaal te vieren. Ik ben eens een keer uitgered, de Heer heeft eens een keer mijn gebed verhoord, ik had eens een keer een belofte gedaan aan de Heer. Ik ben eens een keer in, jawel, dat kan allemaal best zo zijn. Dat kan allemaal best zo zijn. En we kunnen ook nog wel in eerlijkheid met onszelf omgaan. En als wij deze dingen overdenken, in eerlijkheid menen dat we op grond daarvan aan de tafel des Heren kunnen komen. Maar, kan het voor Gods aangezicht bestaan als grond? Ik hoop er nog een keer afzonderlijk over te preken, en dat zal dan tegelijk de laatste preek zijn over de bediening, over het sacrament zoals onze catechismus dat hier behandelt aan de hand van vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan komen de dingen uitdrukkelijk nog een keer aan de orde. Maar vandaag zeg ik er toch wel dit van: u hebt toch wel wat meer als u avondmaal viert dan alleen uw belijdenis, dan alleen uw kerklidmaatschap, dan alleen uw gevoeligheid, dan alleen uw stemming, dan alleen een uitredding, dan al. Wat is nodig om avondmaal te vieren? Wat is nodig om avondmaal te vieren? Waarachtig geloof. Waarachtig geloof. Ik zeg niet verzekerd geloof. Ik zeg waarachtig geloof. Dat kent zijn standen en zijn fasen. Dat kent klein geloof. Dat kent zwak geloof. Maar waarachtig geloof, dat is nodig om avondmaal te vieren. En als je het niet hebt, dan kun je brood eten en dan kun je wijn drinken, maar dan geldt het niet wat hier staat. Want dit is alleen waar voor de gelovige avondmaalganger. Alleen waar voor hem die het in zijn avondmaalsgang uitspreekt. Dat zijn enige hoop gevestigd is op wat de Heere Jezus Christus voor zijn volk heeft gedaan. En als dat geloof niet aanwezig is, dan kan de vorm er zijn en dan kan alles in orde zijn en dan kan het, oh, aan de buitenkant allemaal echt lijken en we kunnen onszelf voor echt houden en een ander kan ons voor echt houden. Maar de discipelen hadden het ook niet door dat Judas een verrader was en een geveinsde. En zo kun je avondmaal vieren ook als een geveinsde. En dan eet je brood, ja, en dan drink je wijn. Maar dat zal je oordeel alleen maar verzwaren. Wat is dan nodig? En daar gaat het toch om als het in de voorbereiding en in de zelfbeproeving gaat om de heilige plichten die God ons meegeeft in zo'n voorbereidingsweek. Wat is dan nodig? Waarachtig geloof. Want om met Christus verenigd te zijn heb je geloof nodig om Christus te eten en te drinken. En dan hoef ik dat niet weer op te halen, maar zondag 28 heeft het ons gezegd. Heb je een mond nodig, een oog eerst om te zien, een mond om te eten en een hart. Een hart, een gelovig hart. En als dat gelovige hart er is, gemeente, waar begint de geloofsoefening dan? Aan de avondmaalstafel? Dan heb je het in de week van voorbereiding ook al beoefend. In de worstelingen voor Gods aangezicht. In het beleiden van je schuld, want als je eerlijk bezig bent met jezelf en doet wat het formulier ons zegt in de week van voorbereiding, dan hebben we onszelf ook leren verootmoedigen vanwege onze zonde. Dan hebben we bij onszelf onze zonde en vervloeking bedacht. En waar brengt ons dat toch op de knieën in de eenzaamheid om voor God uit te zeggen, Heere, ik ben die zondaar. Treed met uw knecht niet in het gericht. En als een mens oprecht schuld beleidt, als een mens oprecht zijn zonde beleidt en beweent, en als een mens vanuit de nood en de schuld van zijn leven de toevlucht neemt tot die zaligmaker, de Heer Jezus, dan is hij daar toch gelovig in werkzaam. Ja, dan zal dat ware geloof niet pas gaan functioneren en actief worden als brood en beker hem aangereikt worden. Maar dan zal hij ook in de voorbereidingsweek in dat waarachtige geloof al de oefeningen van dat geloof kennen. Als hij schuld beleidt en als hij de toevlucht neemt tot de troon van Gods genade. En als hij worstelt om de blijken van Gods gunst. En als hij met dat woord des Heren bezig is. En als hij op welke manier dan ook zichzelf naar de eis van Gods eigen woord onderzoekt. Of hij in het geloof is. En zij die dat ware geloof hebben. Nogmaals, ik zeg niet een verzekerd geloof. Dat is een dwaling die misschien ook hier en daar wel voorkomt. Maar daar moeten we ons ook niet door laten misleiden. Het gaat om een waarachtig geloof. Zij die zulk een waarachtig geloof hebben, die mogen het sacrament gebruiken. En van hen geldt nu zo waarachtig als u nu dat stukje brood in uw mond stak. En de smaak van het brood in uw mond hebt. En zo waarachtig als u nu met uw lichamelijke mond de wijn hebt gedronken en de wijn hebt geproefd. Zo waarachtig en zo zeker is het nu ook dat u deel hebt aan dat waarachtige hemelse brood en die hemelse drank Christus Jezus. Wordt dat dan altijd ervaren? Nee, want deze geloofsoefening heeft niet altijd terstond geloofsvrucht. Dat is trouwens met elke geloofsoefening zo. Soms geeft de Heere op de geloofsoefening terstond geloofsvrucht. En geloofstroost, dat gebeurt ook aan de avondmaal wel. Als daar werkelijk een hongerige ziel aan de tafel des Heeren mag aanzitten. Om met verlangen en met begeerte naar de Heere uit te gaan. En met de smeekbede in de ziel, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan kan de Heere op dat moment waarop het brood gebroken of waarop het brood genuttigd wordt. Of de beker hem gegeven wordt, wel eens iets van die vrede in de ziel doen afdalen. Die vrucht is van de verdiensten van de offeranden van de Heere Jezus Christus. En dan wordt het geproefd en gesmaakt daar terstond aan de tafel met het brood nog in de mond en met de wijn nog in de mond. Dan wordt het geproefd en gesmaakt. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan geeft de Heer op de geloofsoefening wel eens gelijk de geloofsrust, de geloofstroost, de geloofsverzekering. Dan hoort de ziel het zeggen, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar wordt ervaren, daar wordt ondervonden dat de Heere Jezus Christus echt aanwezig is in het sacrament. Als de gastheer des hemels om zijn hongerige volk te voeden en te sterken. Zo gebeurt dat wel eens. Zo gebeurt dat ook wel eens aan tafel thuis. Als een mens echt met honger aan tafel zit. Dat hij het onder het eten merkt. Ik ben verkwikt. Dat hij de kracht van dat voedsel door de smaak van dat voedsel mag ondervinden. Zo kan het geestelijk ook. Maar zo gaat het niet altijd als u aan tafel zit en u eet uw brood of u eet uw andere maaltijd. Dan hebt u niet altijd terstond op het moment van het eten en drinken de kracht ervan en de ondervinding van die kracht. Soms bent u een uur of twee uur daarna aan het werk. En als we het ons dan realiseren, dan realiseren we dat we door de goedheid Gods, via de kracht van het voedsel dat we twee uur eerder gegeten hebben, nu in staat zijn om ons werk te doen. En zo kan het in geestelijke zin ook. Dat de Heere door de kracht van het voedsel dat hij zijn volk aan de avondmaalstafel uitreikte, waar zij toen eigenlijk zozeer geen erg in hadden, dat het een voedsel is dat krachten verleent, maar dat zij toch door de kracht van dat voedsel een week later in staat zijn om nee te zeggen tegen de zonde. Om in de strijd tegen de zonde in de uren der verzoeking staande te blijven. Zo kan de Heere dat voedsel ook gebruiken. Maar hoe het ook zij, ook als er aan de avondmaalstafel niet direct de geloofsvrucht is, als er maar de geloofsoefeningen zijn, als het ons maar gaat om hem, aldus zult gij zijner daarbij gedenken. Als het maar gaat om het vluchten tot hem, om het hopen op hem, om het schuilen bij hem, om het bekleed worden met de gerechtigheid van hem. Als het er maar om gaat om eigen leegheid gevuld te mogen krijgen uit zijn volheid. Dan zal de Heere, het zij aan zijn tafel, het zij na zijn bediening, het zij misschien verderop in de week of verderop in de maand, dan zal de Heere toch dat geloven, die geloofsoefeningen, bekronen met de geloofsvrucht en de geloofstroost. U zegt, ja, maar is dat dan altijd zo? Als ik mijn eigen leven naga, dan kom ik toch wel eens tot de ontdekking dat ik er maar droog en koud en kil onder gebleven ben. Nou, dat kan ook. Maar dan denk ik dat u reden hebt om na te zoeken of er misschien hindernissen zijn. Dan hebt u reden, denk ik, om na te gaan of er iets in de weg zit. En u zegt, ja, maar ik heb alles nagegaan en ik kan me niet echt voorstellen dat er iets zit. Verlos mij van de verborgen afdwalingen, bid Psalm 19. Hebt u dat ook gebeden? Verlos mij van de verborgen afdwalingen. Er zijn soms dingen in ons leven waar we geen erg in hebben. Maar waar de Heere wel erg in heeft en waar de Heere ons aan ontdekken wil. En dan kan het wezen dat als de Heere ons daaraan ontdekken wil, dat hij ons zijn zegen onthoudt die we zoeken in de weg der middelen. Dan is het gaan in de weg der middelen nog wel goed. Dan is het voor Gods volk ook nog wel goed dat ze aan het avondmaal komen. Maar als de Heere daar misschien langere tijd zijn zegen aan onthoudt, dan moet u toch eens nagaan, zou het misschien wezen kunnen dat de Heere mij bezig is te ontdekken aan verborgen afdwalingen. En stel u dan eerlijk voor Gods aangezicht en vraag het de Heere, Heere, laat het me dan zien. Laat het me dan weten, opdat ik het mag belijden, opdat ik ermee mag breken, opdat ik waarachtig bekeerd mag worden. Want de Heere geeft die zegen, geeft die geloofstroost en geloofsvrucht in een vlakke weg. En daarom, we zijn zomaar nog niet klaar. En één gezegende avondmaalsviering garandeert niet een tweede gezegende avondmaalsviering, want 3 maanden later kan er weer wat in de weg zitten. En is het steeds weer opnieuw nodig om onder biddende inwachting van de werking van de Heilige Geest ons voor de Heere voor te bereiden en voor zijn heilig aangezicht te stellen. Maar dan in die weg wil de Heere ons ook die rijke zegen, ja die rijke zekerheid schenken. En dan ziet u hoe de Heere het bedoeld heeft toen hij dit sacrament instelde. En in dat sacrament van zijn eigen tegenwoordigheid getuigde, ik ben met u. Al de dagen, hij de geestelijke Christus die naar zijn godheid, genade, majesteit en geest nimmer meer van zijn kerk wijkt. En hij doet het ze weten en hij wil ze ervan overtuigen en hij wil ze ermee vertroosten dat al zijn lijden en al zijn gehoorzaamheid zo zeker hun eigen lijden en gehoorzaamheid is, als hadden ze zelf in eigen persoon alles gedragen, en al hadden ze alles met God weer goed gemaakt. Hij heeft het voor hen gedaan. En dat is nu zo zeker hun deel geworden, dat zij nu voor God kunnen bestaan. Nou, als daar de ziel een indruk van krijgt, als de Heere dat als zijn goddelijk zeker woord in de ziel afkondigt, al wat Christus gedaan heeft, o mijn volk, is het uwe. Al de gerechtigheid die hij verworven heeft, is de uwe. Al de betaling die hij verricht heeft, staat op uw naam. Als de Heere Jezus zich zo als die borg bekend maakt aan het schuldverslagen hart en die zekerheid via het sacrament in de ziel binnendringt, wat zegt de ziel? Dan gaat het die zaligmaker loven en prijzen, zou het niet? Dan gaat het de heiland in al de dierbaarheid van zijn persoon en werk verheerlijken. Dan gaat het dat offer en dat bloed en die dood aan het kruis zo groot en hoog achten. Dan gaat het die offerande die spreekt van zondaarsliefde zo heerlijk achter, dat de ziel er eigenlijk ook weer geen woorden voor vinden kan om uit te drukken hoe het haar te moede is. Dierbare Heere Jezus, dierbare offerande, dierbaar bloed van Golgotha. Amen. We zingen uit de 31ste psalm, het 3e en het 5e vers. 31 vers 3 en 5.
Thank you.
nogmaals buigen we ons voor u neer, Heere, met dankzegging voor wat u ons wilde geven, nu we met elkaar hebben mogen luisteren naar uw woord, nu opnieuw hebben mogen stilstaan bij dat rijke geschenk, bij die nalatenschap van uw Heere Jezus Christus, bij het sacrament dat gij aan uw discipelen hebt nagelaten in de nacht van uw lijden, aan de vooravond van uw sterven. Wat hebt u rijk willen zorgen voor uw kerk in het strijdperk van dit leven. Wat hebt u haar willen geven, een geweldig rijk middel tot versterking en bevestiging en onderhouding en ondersteuning van het geloof. Dat het zomaar veel gebruikt en beoefend mag worden, Heere. Dat het zo ook in het leven van uw volk en kinderen gekend mag worden. Ach, wij bidden u, doe ons verstaan wat gij hebt gezegd, wat gij hebt ingezet, en leer ons op de rechte wijze gebruik maken, ook van de genademiddelen. Ach, wat gebruiken we de genademiddelen vaak ondoordacht, onnadenkend. En wat hebben we vaak op een verkeerde manier onder het woord gezeten. En wellicht ook vaak op een verkeerde manier aan de tafel des Heren gezeten. Of over dat sacrament gedacht en gesproken. Heere, leer ons bijbels luisteren naar uw woord. Leer ons bijbels op een bijbelse wijze ook het sacrament van het avondmaal gebruiken. Geef dat door uw Heilige Geest. En wil ons bekeren van al de zonden, van al de ongerechtigheden, en verlossen van alle kwaad. Heere, zegen het onderwijs van vanmorgen, en geef ons verder ook een goede dag. Geef ons vanavond alle gelegenheid en lust om weer te komen, om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. 145, het zesde vers, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.